en zusters, vaart welkom bij de internet samenkomst van gelovigen. Deze week werd ik in gesprek met een paar broeders bepaald bij mijn eigen voorkomen. Dat is wel eens goed, ik noem het een spiegel voorhouden. Jezelf de vraag stellen, hoe sta ik daarin en hoe handel ik? Ik weet dat ik jaar geleden nogal onzeker was over veel dingen. Mijn vrouw die werd destijds wel eens daar gek van. Maar ik heb, hoe vreemd het ook lijkt, ook een extreem zelfverzekerde kant. En dat lijkt dan wel paradoxaal. Als ik kijk naar de Heer Jezus in zijn omwandeling, dan zie ik diezelfde dingen. De Heer was doodsbang in het hof van Gethsemane. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 26. Nu was de Heer weliswaar niet onzeker over wat zou komen. Maar bij de meesten is het zo dat twijfel en onzekerheid direct, dan wel indirect, leidt tot angst. De Heer heeft veel vaker zijn extreem zelfverzekerde kant laten zien. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, uiteraard, Hij is de Heer. En als je het van iemand zou moeten verwachten, dan is het wel van onze Heer Jezus Christus. Als de Heer de wind bestraft en de discipelen staan doodsangsten uit, dan zegt Hij dit waaruit zijn autoriteit en zelfverzekerdheid boekdelen spreekt. In Matthäus 8, vers 26. En Hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, dat is die autoriteit, hè? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. De discipelen waren doodsbang. Dat is de meest extreme vorm van bezorgdheid. Nu las ik ergens in de Bijbel, en ik heb het helaas niet terug kunnen vinden, dat als je veel wilt hebben, als je veel wensen hebt in het leven, dat je zorgen dan ook groot zijn. Met andere woorden, als je weinig nodig hebt en weinig hecht aan aardse dingen, heb je ook maar weinig om je zorgen over te maken. Dan moet je eigenlijk direct gaan naar Matthäus 6. En dat wou ik met jullie doen. Matthäus 6. En dan wou ik lezen vanaf vers 19. Daar staat, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schat in de hemel, waar ze nog de mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dit schriftgedeelte zegt ook wat ik bedoelde. Aardse schatten kunnen je afgenomen worden. Je kunt meegaan met de wereld, je opwerken op de maatschappelijke ladder, maar daar kan je eenvoudig weer van afvallen. Er was een man die de auto van zijn dromen had gekocht. Een gloednieuwe, supersnelle BMW sportwagen. Een auto van bijna 1,5 ton. En hij leende hem uit aan een vriend die zijn auto in de prak reed omdat hij te veel had gedronken. De verzekering keerde niets uit omdat er alcohol in het spel was. En de vriend van de man had weinig geld, waardoor hij zijn rijkere vriend niet kon compenseren voor die gemaakte schade. De schatten op aarde zijn kwetsbaar. Ze zijn zo kwetsbaar dat ze beveiligd moeten worden. Sieraden en geld worden zoveel mogelijk in een brandwerende kluis bewaard. De hele verzekeringswereld bestaat bij de gratie van de vergankelijkheid van aardse schatten en de bezorgdheden van de mens. In 1 Petrus 5 vers 7 staat dan ook, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Sommige verzekeringen in Nederland zijn verplicht, zoals die van de auto en voor de volksgezondheidszorg. Die verzekeringen zijn er. Die zijn ervoor bedoeld om je zorgen weg te nemen. Verzekeringen zorgen ervoor dat je minder zorgen hoeft te maken, maar daar betaal je dan ook de prijs voor. Je kunt een reisverzekering afsluiten voor een paar tientjes, maar de verzekering voor de zorg, die kost behoorlijk veel helemaal als je die pluspolis erbij rekent. Zit je misschien wel op duizenden euro's per jaar. Een onbezorgd leven kost je dus geld in deze wereld. Nu zeg ik niet dat je per direct al je verzekeringen moet opzeggen. Maar misschien kan je je afvragen of al die zorgen, al die bekommernissen uit 1 Petrus 5 vers 7, of die gerechtvaardigd zijn. In Matteüs 6 zegt de Heer nog veel meer over bezorgdheid. Wellicht een bekend gedeelte voor je, want iets verderop in Matteüs 6, daar lezen we in vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd over uw leven, voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? De Heer die pakt hier direct de twee allergrootste zorgen van de mens. De eerste is ons leven. Omdat wij vanaf onze geboorte weten dat wij zullen sterven, is ons leven primair gericht op het overleven. En daarom heb ik bijvoorbeeld mijn kinderen op zwemles gedaan, omdat ik wil dat zij in het water kunnen overleven en niet verdrinken. En zo zijn er nog duizenden voorbeelden natuurlijk te bedenken. Wat ik echt nog even over dit eerste gedeelte wil zeggen, is dat alle fobieën, dwangneurose en angststoornissen haar grondslag kennen, vinden in deze eerste zorg. Wanneer angsten, neurose enzovoort je leven beïnvloeden, zodat je plaatsen vermijdt, dingen niet doet of juist wel doet vanwege die angst, komt dat uiteindelijk voort uit angst voor de dood. Redeneer dat maar eens door bij een angst, dan zul je zien dat je uiteindelijk terechtkomt bij bang zijn voor de dood. Ik had een klasgenote van me, die was bang voor clowns en levende standbeelden. En ik dacht dat het aanstelleritis was. Totdat we een keer op de Grote Markt in Groningen zo'n levend standbeeld tegenkwamen. En als je dan in iemands ogen werkelijke doodsangst ziet, ja, dan begrijp je wat ik bedoel. Het tweede wat de Heer noemt, die tweede bezorgdheid voor de mens, is nauw verweven natuurlijk met deze eerste en vloeit daar eigenlijk uit voort. Dat is namelijk de zorg over ons lichaam. Je moeder vraagt, eet je wel gezond, jongen? Eet je wel genoeg? Of als vader zeg je tegen je kind, doe toch maar even een winterjas aan, want het is nog veel te koud buiten. Je wilt niet dat je kind ziek wordt. Handen wassen, tanden poetsen, naar de dokter gaan als je je zorgen maakt over je gezondheid. Ons leven is doordrongen van de zorg over ons lichaam en ons leven. En de televisiereclames die spelen daar natuurlijk op in, hè? Bewegen en gezond leven en gaan zo maar door. Nou, dat zijn de twee grootste zorgen. En die benoemt de Heer hier. Dan vers 26 van Matteüs 6. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? In het vorige vers zegt de Heer ik. En in dit vers plaatst de Heer deze zorgen in de relatie hemelse Vader tegenover zijn kind. Met andere woorden, de Heer wijst op de zorgplicht die hij voelt als hemelse Vader naar ons. Zoals ik als vader een zorgplicht ervaar naar mijn kinderen. En ten tweede wijst de Heer ons op andere levende organismen die ook deze twee zorgen hebben. Want ook vogels zijn primair gericht op het in stand houden van het individu. Het overleven. Vogelouders vliegen af en aan om hun kuikens in het nest te voeden. Dus voor het lichaam te zorgen. En alles wat een bedreiging kan vormen voor die kuikens, voor het leven van die kuikens, die worden heel agressief benaderd door die vogels. Ik kom maar eens bij een nest waar kuikentjes in zitten, dan binnen de kortste keer heb je vader of moeder boven je vliegen. Maar als wij zijn kinderen zijn, staan wij onder zijn directe vaderlijke zorg voor ons. En let op dat de Heer hier spreekt over gelovigen en niet over de mensheid in het algemeen. Gaan we naar Matthäus 6 vers 27. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. De Heer houdt ons een spiegel voor en vraagt ons of onze bezorgdheid terecht is. Heeft onze bezorgdheid voor ons lichaam of voor ons leven nut? Levert angst voor de dood een langer leven op? Is bezorgdheid gerechtvaardigd als je als kind van God onder zijn vaderlijke zorg staat? Vers 30. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Ik zei al, het gaat om gelovigen en niet om de mensheid als geheel, want kleingelovigen zijn gelovigen die niet geoefend zijn in het geloof, maar wel gelovigen. Het zijn, populair gezegd zou je kunnen zeggen, het zijn babygelovigen. Vers 31, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Hij weet dat dus, hè? Het antwoord op de vragen die ik zojuist gaf, van is die zorg, is die gerechtvaardigd, die wordt gegeven hier in Matthäus 6 vers 31. De bezorgdheid van de gelovigen kan er zijn, maar de bezorgdheid is niet nodig en daarom niet terecht. Ik weet dat het de schijn heeft van makkelijk praten, maar kort gezegd is bezorgdheid voor het leven en het lichaam niet terecht, omdat uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Elke vader weet dat zijn kinderen eten en kleren nodig hebben. De hemelse Vader weet dat dus ook. Dus krijg je direct deze dingen. Nou, dat is nog dan maar te bezien. Maar dat zullen we nu bezien als we vers 33 gaan lezen. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het begint niet met dat de Vader je eerst in de watten legt en dat je je daarna pas aan hem onderwerpt. Het begint in de eerste plaats met het zoeken van het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En waarom is dat? Nou, omdat we hier lezen over de relatie tussen vader en kind. Het kind mag verwachten van de vader dat hij hem voedt en onderhoudt. Maar hoe geef je een kind te eten als hij niet wil eten? Mensen die peuters hebben in hun directe omgeving, die begrijpen denk ik wel wat ik bedoel. Als je de lepel naar de mond brengt, moet het mondje wel opengaan. En dat is denk ik wat hier bedoeld wordt met het zoeken naar zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Want de Vader wil zijn kind ons namelijk voeden. Het is daarom noodzakelijk dat het kind zich wil laten voeden. Daarom zitten opvoeding en voeding zo dicht bij elkaar, want Opvoeding is nodig om gevoed te worden. Dit is in eerste instantie natuurlijk geestelijk voedsel, want eerder in dit hoofdstuk wees de Heer ons op het verzamelen van schatten in de hemel en niet op aarde. Wat heb je aan voedsel hier op aarde als je geestelijk dood bent? Hierin schuilt ook de hoogmoed natuurlijk van de gelovigen, waar je nog maar weer eens laat zien dat je een klein gelovige bent als je de Vader uitlegt wat jij nodig hebt. En zo werkt dat namelijk niet, want de Vader weet wat je nodig hebt en het kan heel goed mogelijk zijn dat hij iets anders voor jou nodig vindt dan wat jij dat vindt. Dat is in het gezinsleven tussen vader en kind precies zo. Daarom begint het met het zoeken naar zijn gerechtigheid. Daarin zit het woordje recht. Dat slaat op de te bewandelen weg, de route naar het koninkrijk en daarmee dus naar hem. Het is fundamenteel dat je die weg volgt, omdat je op die weg je voeding krijgt. Ja, zelfs toegeworpen krijgt, waardoor je groeit. En dan kom je erachter wat de Vader voor jou belangrijk vindt. En voorkom je dat je eigenwijze kinderlijke verzoeken doet naar de hemelse Vader, die hij toch niet zal geven, puur en alleen omdat hij dat niet nodig vindt. Nogmaals, vers 32, het laatste stuk. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Dan is er een derde grote zorg. Dan gaan we naar Matteüs 6, vers 34. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Ten slotte voor de vierde keer de oproep om niet bezorgd te zijn in dit stuk. Deze zorg is ook een grote zorg voor de mens. Naast de bezorgdheid over het leven en het lichaam, dat de grootste zorg is van alles wat leeft, heeft alleen de mens ook de zorg voor de bezorgdheid over wat gaat komen. De mens heeft een zekere intelligentie en tracht zich op grond daarvan te onderscheiden van de dieren. Tracht, hè? Het is niet gezegd dat het ook daadwerkelijk heel intelligent altijd maar is. Maar wij mensen doen ons best. Doordat we kunnen denken, kunnen we ook natuurlijk vooruit denken. Als ik nu elke maand geld opzij leg, dan kan ik over zes maanden iets duurs kopen. Maar omdat wij bewust zijn dat er morgen weer een dag is, kunnen we daar ook bang voor worden. Want als je niet weet wat de toekomst je brengt, kan dat natuurlijk altijd iets negatiefs zijn. Wat morgen gaat komen of overmorgen. En hierin zat vroeger ook mijn eigen onzekerheid. Dat ik wist dat ik een kind van God was en dat ik na dit leven mijn ogen zou opslaan in de hemel. Maar hoe zit dat dan met de antichrist en de grote verdrukking? En die onzekerheid voor de toekomst wil de Heer je graag wegnemen. Maar dan is het wel noodzakelijk dat je zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt. Anders krijg je zo'n antwoord in het liedje van Kesera, Sera, whatever will be, nee, daar word je gelukkig van. Hè? Dan stel je de vraag van, moeder, wat ga ik laten worden? Wat zal de toekomst mij brengen? Nou ja, Kesera, Sera, whatever will be. Nou, daar heb je dus helemaal dus niks aan. En als het goed is, weet je wat de toekomst je brengt. Namelijk weer een dag met hem. Weer een dag om voor de Heer te leven. En zo volgen de dagen en maanden en jaren elkaar op. En zo word je, voordat je er erg in hebt, oud. En dat is natuurlijk aards gezien. En 2 Korinthe 4 vers 16 zegt daarover: daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, hè, dat is ons aardse mens, ons vlees, dat gaat gewoon achteruit naarmate je ouder wordt. Zo wordt nochtans de inwendige mens namelijk, vernieuwd van dag tot dag. Nu hebben we nu Matteüs 6 gehad. Ik wil ook nog eventjes met u gaan naar Filippenzen 4. Want ook dit stuk is niet geschreven naar de mensen in het algemeen. Het is gericht aan gelovigen. Gericht aan mensen die zijn gerechtigheid zoeken en bezig zijn met het hemelse en zich daar schatten verzamelen. In Filippenzen 4 vers 4, daar wil ik graag met u naartoe. Daar staat, verblijd u in den Heren ten alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Dat is mooi, hè? Dat is zo'n tekst voorop, zo'n wandtegeltje. Blij zijn. Blijdschap staat hier lijnrecht tegenover bezorgdheid. Je kunt je in de Heer verblijden als je weet hoe je zijn juk op je kunt nemen. Dat staat in Matteüs 11 vers 29. Neem mijn juk op u. Je kan je ook verblijden als je je bekommernissen op de Heer hebt geworpen. Ja, dat is mooi hoe dat daar staat. Er staat werpen. Niet zachtjes neerleggen, maar het is met kracht. En dat wil zeggen dat je dat dus met je volle overtuiging doet. Er zit een redenatie zit daar aan gekoppeld, hè? Je werpt niet iets per ongeluk. Als je iets werpt, dan zit daar een actie bij waar je over na hebt gedacht. Want, zegt hetzelfde 1 Petrus 5 vers 7 waar ik nu uit citeer over het werpen van die bekommernis op de Heer. Hij zorgt voor u. En wat je overhoudt is dus blijdschap. Filippenzen 4 vers 5. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. De blijdschap die hier genoemd wordt is het gevolg van uw bescheidenheid. En door bescheiden te zijn, word je blij. Deze bescheidenheid zou niet bekend zijn bij onze broeders en zusters of de Heer alleen. Onze bescheidenheid zou bij de mensen, namelijk de wereld, bekend zijn. In deze wereld zouden wij bescheiden leven. Of zoals Titus 2 vers 12 het zegt, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. De Bijbel staat vol met handreikingen hoe je bescheiden kunt voorkomen. Nou, ik woon in het noorden van Nederland en daar is het al heel erg snel. Doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. Westelingen worden hier in het noorden al snel gezien als bedreiging. Omdat ze misschien wel twee keer zo snel spreken als Noorderlingen. Een Noorderling vindt dat dus. Die stoort zich aan het temperament van de Westelingen. Het is al snel onbescheiden. En dat vormt een bedreiging. Laatst was er iemand die zei tegen mij, oh, daar komt die Westeling, die komt ons even vertellen hoe het moet. Zo komt dat dan over op een Noorderling. Schiet me ineens een stripverhaal van Guust Vlater te binnen. Guust Vlater is nogal chaotisch. Ik weet niet of u die strips kent. Hij is nogal chaotisch en dat is hij ook in het verkeer. En dan zit hij met zijn collega in de auto. Of zijn collega zit bij hem in de auto. En die spreekt hem dan aan op het zijn van een heer in het verkeer. En dan ontstaat er een verkeersopstopping bij een wegversmalling. Omdat Guust Vlater een andere weggebruiker wil laten voorgaan. Maar die andere weggebruiker is ook een heer in het verkeer. En die wil hem weer laten voorgaan. Dus je krijgt het van nee naar u. Nee, gaat u voor. Nee, gaat u maar voor. Nee, gaat u maar voor. Nou, dat gaat zo door. En ondertussen sluiten de auto's achter zich allemaal bij elkaar aan. En heb je één grote opstopping. Dat is die bescheidenheid. Ja, je kan het zelfs wel noemen overbescheidenheid. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is. Maar er zijn natuurlijk genoeg anekdotes over bescheidenheid. En te bescheiden zijn. Maar onze bescheidenheid zou hier op. We horen nou heel erg veel regen op de achtergrond. Maar onze bescheidenheid zou hier op aarde bekend zijn bij de mensen. Bij onze God zou onze bescheidenheid ook bekend zijn. Zeg bijvoorbeeld Prediker. In Prediker 5 vers 1 daar staat, wees niet te snel met uw mond, En uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in den hemel en gij zijt op de aarde. Even dat verschil. God is in de hemel en gij zijt op de aarde, daarom laat uw woorden weinig zijn. Dus je hoeft niet hele lange gebeden uit te spreken voor God. Ken je positie. Jij bent op aarde en God is in de hemel. En erken dat ook, jouw positie. En nou is het wel zo dat wij inmiddels met hem gezet zijn in de hemel. En op basis daarvan zullen wij ook met Christus erven. En dat is natuurlijk een veel hogere positie dan een mens die niet gelovig is. Goed, prediker 5 gaat over bescheidenheid in het algemeen. En ook natuurlijk naar God toe. Dat je gereserveerd dient op te stellen. Doe God bijvoorbeeld geen belofte die je niet kunt waarmaken, zegt prediker 5 vers 4 en 5. En hoe meer woorden je gebruikt, hoe leger de inhoud is. Dat vind ik ook wel een mooie. Die kun je halen uit vers 3 en 7 uit prediker 5. In die veelheid van woorden herken je ogenblikkelijk als iemand liegt, hè? Voor liegen heb je namelijk 2 keer zoveel woorden nodig dan voor het spreken van de waarheid. Je begint al direct met ja, maar. Hè, dan heb je alweer direct 2 woorden nodig in plaats van nee. Goed, maar we zullen even verder gaan met Filippenzen 4. We hebben vastgesteld dat je van bescheidenheid blij wordt. En de blijdschap staat tegenover bezorgdheid. En dan gaan we naar vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We kunnen ons over van alles en nog wat zorgen maken. En ik maak me net zo goed wel eens zorgen als een ieder ander. Ten slotte zijn wij mens. Maar de Heer doet ons de oproep niet bezorgd te zijn. En nog sterker, in geen ding bezorgd te zijn. En dat lijkt misschien een onmogelijke opgave, maar dat is het niet. Hoewel dat natuurlijk wel zo op ons kan overkomen. Ten eerste zegt de Heer er direct achteraan dat de dingen die je nodig hebt, je bekend mag maken bij God. En nu wordt weer gezinspeeld op die vader-kind relatie. Let wel, er staat uw begeerte in alles. Dat staat er. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer Feyenoord elk jaar kampioen laat worden. En het wil ook niet zeggen dat de jackpot wekelijks op jouw lot valt. Als we zijn gerechtigheid zoeken, dan weten wij wat we nodig hebben. En als je het niet precies weet, en dat heb ik ook vaak geregeld, dan vraag ik de Heer in alle bescheidenheid mij te geven wat Hij nodig vindt voor mij. Want van je hemelse Vader mag je verwachten dat Hij in ieder geval weet wat je nodig hebt. En daarmee stel jij je natuurlijk op naar Hem toe als zijn kind. Dat is weer die bescheidenheid. Goed, ten tweede is in geen ding bezorgd mogelijk doordat we bescheiden zijn. Is die promotie en dus een extra inkomen ook wat Hij voor ons goed vindt? Snapt u dat? Je kan wel een promotie vragen aan de Heer, maar is dat wat Hij voor ons goed vindt? Die is makkelijk. Dan gaan we een lastigere doen. Vindt de Heer het nodig dat ik of mijn kind geneest van kanker? En dan kom je direct uit bij ethiek. En de Bijbel is volgens mij niet echt een ethisch boek. Want ethiek heeft met gevoel te maken en dus met de mening en met de opinie. En die mening is doorgaans van menselijke aard en dus niet hemels. Wat wij vinden van de doodstraf bijvoorbeeld voor misdadigers, onze mening daarover wordt gevormd door mensen die spreken over het gevoel en emotie. Daar worden heel erg veel woorden voor gebruikt. Ja, en dan weet je het al. Dan gaat het al snel van, ja, maar zou het niet mooi zijn dat? Snap je wat ik bedoel? Het is lastig. Ik wil me ook absoluut niet populair maken. En dat doe ik dus ook niet op deze manier. Maar ik stel wel de Bijbel centraal. Niet bezorgd zijn kan door bescheiden te zijn en in alle bescheidenheid je hemelse Vader te vragen wat je nodig hebt. En daar zit geen grens aan. Je mag hem alles vragen. Vers 7 van Filippenzen 4. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Door zo in het leven te staan, ervaar je zijn vrede. Die vrede is zo immens dat wij geen enkele voorstelling daarvan kunnen maken. Wij hebben daarvoor, staat hier, te weinig verstand om het te kunnen begrijpen. Het gaat onze verstand te boven. En hierin zie ik in de eerste plaats geestelijke zegeningen en niet aardse dingen zoals een tweede vakantie, een goede baan, het winnende lot enzovoort. Alles in dit vers, de slotsom zeg maar, zijn niet tastbare dingen. Het gaat over de vrede Gods, dat is niet tastbaar. Het gaat over het verstand, dat is ook niet tastbaar. Het gaat over uw harten, dat is ook niet tastbaar. En het gaat over uw zinnen, dat zijn onze gedachten, het denken, en dat is ook niet tastbaar. En met deze kennis ben je heel erg rijk. Het is een geweldige handreiking hoe je met je hemelse Vader door het leven zou gaan. En voor mijzelf kom ik dan uit bij zijn genade. Dat is wat ik hier dan uithaal. En dat lees ik dan ook in vers 13, waarmee ik deze studie wil eindigen. Daarin staat, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Goed, zullen we afsluiten met gebed. Vader in hemel, wil u danken dat we bij elkaar mochten komen bij deze internetsamenkomst van gelovigen. Dat u heeft willen spreken door uw woord. Heer, dat wij mogen weten hoe wij als kinderen van u een hemelse Vader hebben. Maar een hemelse Vader die weet wat wij nodig hebben en ons vrede wil schenken door te zeggen, ik weet wat je nodig hebt, vraag mij alles, en dat u ook nog eens een keer aangeeft hoe wij zouden vragen. Door te leren onze mond te openen, zodat u voeding naar binnen kunt brengen. Zodat we kunnen groeien. En zodat we in onze relatie met u als Vader kunnen groeien. Dank u wel daarvoor. Dat u handreikingen doet, Heer, in uw woord. Hoe we van onze bezorgdheden in dit leven af kunnen komen. Op een eenvoudige manier. Door uw woord centraal te stellen in ons leven. Daarvoor willen we u danken. Om Christus wil. Amen. Goed, dat was de internetsamenkomst voor vandaag. In deze samenkomst heeft u kennelijk ook wat regen gehoord. Het komt omdat het regent. Maar ongelooflijk. Sorry, ik ben een beetje blij. Ja, blijdschap vervult mijn hart. Dat is ook zo'n mooi lied. Maar dat komt omdat de Heer in mijn hart woont. En die geeft mij blijdschap. En neemt ook mijn bezorgdheden weg in het leven. En nou ben ik eigenlijk niet vaak bezorgd. Maar dit is ook voor mijzelf goed om bij stil te staan. Dat wij altijd onze bekommernissen op hem mogen werpen. Gewoon heel bewust. Leg die bekommernissen af. Hij weet wat je nodig hebt. Goed, daarmee wil ik afsluiten voor vandaag. Ik wens u Gods rijke zegen toe. En heel graag tot de volgende keer. Dag.
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.